Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers. 103, 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knapt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar Heere gunst zal over die hem vrees in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig doorwenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Psalm 103, vers 8 en 9. Daarna lezen wij uit het Nieuwe Testament het eerste hoofdstuk van Lucas, de versen 1 tot en met 25.
Na de maal veel in ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aan aanschouwers en die naar des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren naasterlijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren Aarons en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als gij het priester aanbediende voor God in de beurt van de dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening hem te loten was gevallen dat gij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want gij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere van God. En hij zal voor hen heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud, en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen? En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor God staat, en ben uitgezonden om tot u te spreken, u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zijn, om deze wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op geen tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat gij zo lang vertoefde in de tempel. En als gij uitkwam, kon hij tot gij niet spreken. En zij bekenden dat gij een gezicht in de tempel gezien had, en hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijn de bediening vervuld waren, dat gij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht, en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in de welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover.
Laat ons bidden. Heere, onze getrouwe en barmhartige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die aan uw verbond zal denken, zolang de hemel en de aarde er zijn zal, en die uw genade zal voortplanten van geslacht tot geslacht. Ook wij mogen vanmorgen ons scharen rondom de kandelaar van uw woord, opdat het licht van het evangelie in de duisternis van onze harten zou schijnen, en we bij dat licht zouden ontdekken wie dat we zijn voor u. Die grote God, onze schepper en onze weldoener, die ook deze week voor ons zorgt in onderscheiding van anderen, welke lot voor eeuwig is beslist, die zijn opgeroepen om rekenschap te geven van hun rentmeesterschap hier op de aarde. Voor ons verlengt u de tijd der genade, de wel aangename tijd, de dag van zaligheid. En gegeeft ons ook de middelen om zalig te kunnen worden. Want er zijn ook miljoenen van verstoken, die niet erger gezondigd hebben dan wij en die niet dieper van u afgevallen zijn. Het was alleen uw loutere barmhartigheid dat wij van de weg der zaligheid mogen weten. En dat wij het teken van uw vreeverbond hebben mogen ontvangen. Dat ge de armen van uw genade naar ons uitstrekt terwijl we midden in onze ellende liggen. Heer, het is zo erg dat we er zo overheen kunnen leven. Dat we het zo weinig beseffen in ons leven. We begrijpen het zo weinig. We leven er zo langsheen. En u zegt het toch zo duidelijk. Daar is maar één stap, één gereden. Tussen ons en tussen de dood. En wat betekent nog als we oud mogen worden? Wat zijn 80 jaren in het gezicht van die eeuwigheid die aanstaande is? O mogen vanmorgen de toestand waarin we verkeren eens op ons hart gaan wegen, o God. En als we nog buiten uw voet zwerven over deze wereld zonder borgen, zonder zaligmaker voor onze ziel. En die zijn er nogal wat. Ook onder ons. Die zonder hoop voortleven alsof het niet op kan. Alsof het leven nooit zal eindigen. Alsof we nog even der eeuwen voor de boeg hebben. En het is maar een damp die eraf verdwijnt. Heren, belicht ons met uw geest, doorlicht ons hart. Dan zullen we de duisternis zien die in is. Dan zullen we schrikken. Dan zullen we gaan vrezen voor uw aangezicht. En ons voor u nederbuigen. Roepende, o God, ontferm u mij. Zoon van David, ontferm u mij. Heren, dat wilt u nog doen. Daaraan herinnert u ons in deze morgen. Dat voor ons de tijd der genade nog niet voorbij is. Gij hebt ons nog weer naar uw huis geroepen. Geef ons de lust in ons hart om naar u te luisteren. Want dat is ook maar voor een korte tijd. Opdat we uw boodschap zouden horen. Dat het diep in onze ziel zou indringen. En dat we ons zouden bekeren, zouden omkeren. Van onszelf en van de wereld en van al die dingen waar we elke dag zo druk mee zijn. Zouden omkeren naar God, naar de eeuwige dingen, naar Jezus Christus, die ook onder ons verkondigd wordt als de weg, de waarheid en het leven. Paar de almachtige kracht van uw geest bij de verkondiging van uw woord. Voor ons als ouders en oude mensen, maar ook voor onze jongens en meisjes die denken dat ze het leven nog voor zich hebben. En voor onze kindertjes, Heere. Laat er dat er in ons leven geen gras over zou groeien. Dat het niet bedekt zou worden door alles wat we zo graag doen en nog bereiken willen in dit leven. En alles waar we zo'n vermaak in hebben en wat ons dagelijks zo bezig gaat. Maar dat de eerste dingen toch eens eerst zouden worden. Dat we eerst zouden zoeken wat u zelf gezegd hebt. Het koninkrijk van God. En de ingang in dat koninkrijk. En de gerechtigheid van dat koninkrijk. De toegangskaart tot dat koninkrijk. Want die reikt u nu nog uit. Het evangelie van uw genade is zo'n boodschap. Is de boodschap. Die ons vrijwaart van de eeuwige straf die we op ons geladen hebben door onze zonden. En die ons de toegang geeft tot voor uw troon. Tot voor uw heilige aangezicht. Waar we zonder verschrikken mogen verschijnen door het geloof. Dat gij, Heere Jezus, uw leven gaf. Voor zondaren. Voor goddelozen. Voor mensen die uw wetten vertreden en uw geboden geschonden hebben. Om weer te herstellen wat we in eeuwigheid niet meer kunnen goedkrijgen. Weer gunst bij God verwerft door in de plaats van zondaren naar de hel te gaan. Heere Jezus, dat hebt u gedaan. Dat hebt u in uw woord laten beschrijven. En dat laat u ons ook vanmorgen prediken. Dat u de troon uw vaders verliet. O God, breng er ons eens van onder de indruk. Dat is toch eeuwige onbegrijpelijke liefde. Dat een koningskind, die ook zelf koning is, de hemel verliet. Dat hij zich liet nederleggen in een handvol stroof, in een beestenstaf, op deze vervloekte aarde vol van ziekte en dood en ellende. En dan was het niet mee afgelopen. Dat was nog maar het begin van de ellende. Dat u onze weg gegaan bent. Onze weg door dit tranendal. En eindelijk nedergedaald is in de hel. O, laat dat evangelie, dat heerlijke, maar ook dat verschrikkelijke evangelie ons aangrijpen. Want als we geen deel aan u hebben in de korte span van de tijd dat we leven, dan zullen wij ook nederdalen in de hel. Maar dan zal er voor niemand meer uitkomst zijn en nooit geen redding meer zijn. O, dat we in deze tijd van genade het zouden zien, onschuldig zouden weten, en bijtijds zouden vluchten naar de vrijstad waarvan de poorten nog geopend zijn. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Mogen we daar vanmorgen door opgewekt worden om u te vrezen. En laten tot troost zijn, heren, van uw kerk, van uw kinderen. Op de reis door dit leven. Want onze bestrijders zijn machtig velen. De duisternis is net als voor uw geboorte, ook dikwijls nu, zo grijpend, zo dicht. Ook in de tijd waarin we leven, de afval is zo groot. Ook onder de jeugd van de gemeente, daar zijn er ook heren die zich er zo weinig van aantrekken. Die hun leventje leiden alsof er nooit geen einde komt. Alsof ze niet gedoopt zijn, alsof ze nooit weten van het eeuwige oordeel dat rust op degenen die nog voortleven zoals ze geboren zijn. O God, breng ze eens terug naar u. Laat ze eens mee werkzaam zijn met al onze jongens en met al onze meisjes, met onze kinderen. Dat ze in deze korte tijd de keus zouden doen, liever met het volk van God, kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Heren, leer het onze jongens en meisjes om u te zoeken. Straks zal de kerk uit hun gebouwd moeten worden. Denk aan uw erf door u vanouds verkregen aan Sion's berg, die ze verkoren hebben. Maar alle mensen, al onze broeders en zusters, vaders en moeders, trouwe God, wil de wonderen van uw genade in deze adventtijd verheerlijken. Opdat we nog getrokken werden uit de duisternis en de macht van de boze. En we de weg des levens leerden betreden terwijl het nog het heden der genade is. De welaangename tijden dag van zaligheid. Ontferm u over uw kerk, over het ronde rijk. En zegen al uw knechten graag getrouwd tot uw dienst. Laat uw vriendelijk aangezicht met ons zijn, ook met degenen die hier niet kunnen komen. Onze zieken, onze eenzamen, de oude vandaag in de rusthuizen. En waar dat ze ook moeten verkeren, die met ons meeluisteren en die dat niet kunnen. Laat toch uw vriendelijk oog over ons geopend zijn. En geef ons een sabbatzegen. Een zegen van vrede en van gerechtigheid. Door het kind in de kribbe. Door het bloed van het kruis. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Dat zal tweemaal gecollecteerd worden nu tijdens de dienst voor de kerk en voor de diaconie. En straks de derde collecte aan de uitgang ook voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 65 vers 1 en 2 gaan we nu zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. De stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en duivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren. Die uit al het aardsgedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65 vers 1 en 2.
Het is adventstijd. We willen ook vanmorgen uw aandacht bepalen bij een gedeelte uit het woord van God dat daarover handelt. We hebben het samen gelezen uit Lucas 1. De tekst is vers 11 tot en met 16. En van hen werd gezien een engel des Heren staande ter rechterhand, ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd. En vreze is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal uw zoon varen, en zij zult de naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heren. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal vele der kinderen Israël bekeren tot een Heere hun God. Dat is dus de boodschap, een deel van de boodschap die de Heere bracht aan zijn knecht Zacharias. Het is belangrijk na te gaan ten eerste waar deze boodschap gebracht werd. En ten tweede willen we dan ook letten op de vreugdevolle inhoud van deze boodschap. Dus Gods boodschap aan zijn priester, aan zijn knecht Zacharias. En dan is het toch belangrijk om erop te letten waar die boodschap gebracht werd. Dat is de eerste gedachte. Waar die boodschap gebracht werd. Niet in Nazareth. Ook niet in Bethlehem, dat zo groot bevoorrecht was om straks de Messias te ontvangen. Maar die boodschap werd gebracht in de door God verkoren stad, Jeruzalem. Ja, zou je zeggen, maar dat is geen wonder, want daar stond het huis van God. Ja, ja, dat wel. Dat wel. Maar dat huis van God, dat was vervuld met afgodendienst. Nee, niet meer zo zichtbaar als in die eerste tempel. Nee, dat niet. Dat hadden ze afgelegd. Ze maakten geen beelden meer van goud en koper en zilver. Dat niet meer. Dat niet meer. Maar de meesten waren toch afgodendienaars. En dat is erg als je met de Bijbel in je hand een afgodendienaar bent. Dat kan hoor. Dat kan. Ze zitten hier ook. Genoeg, te veel mensen, leden van de gemeente van Jezus Christus, ingeschreven in het boek, het lidmatenboek van de gemeente. Maar ze dienen toch een andere God, ze zitten hier in de banken, ze luisteren naar het evangelie. Maar ze zeggen, ijskoud, God ken ik niet. Nou, als je God niet kent, wie dien je dan? Wie dien je dan? Wie is er dan buiten God? Denk daar eens aan. En wees niet zo makkelijk in je belijdenis om als ouderlingen op huisbezoek te komen. Nee hoor, het spijt me. Daar weet ik niks van. Begrijp je daar dan zelfs de ernst niet meer van? Voel je dan niet aan in je ziel? Ben je dan zo verhard dat je niet weet wat je beleidt? In plaats dat je het met een zee van tranen zou beleiden, zeg je het met een ijskoud en strak gezicht. En wat nog erger is, je spreekt het evangelie van Gods genade nog tegen je, tegen. En je verhardt je in je eigen gemaakte godsdienst. Dat is erg hoor, eigen gemaakte godsdienst. Weet je waar dat op uitloopt? De Bijbel zegt het. Eigen gemaakte godsdienst loopt daarop uit. Kruis hem, daar loopt het. Dat is de uiterste consequentie wanneer je baas in je eigen huis blijft. Dan komt het uiteindelijk zo ver. Hier is het getekend. Hier staat het begin. Hier staat het begin. Jezus kwam tot de zijnen. En de zijnen kenden hem niet. De zijnen namen hem niet aan. De zijnen hadden geen behoefte aan hem. Ze hadden genoeg aan hun eigen rechtzinnigheid. Ze zeiden, dacht je dat wij niet weten hoe een mens bekeerd moet worden? En dacht je dat wij niet weten hoe de priesters moesten preken?
En dacht hij dat wij niet weten wat God van een mens vraagt? Nee, dat wisten ze niet. Maar die arme stumpers, die dachten dat ze het wisten. Die dachten dat ze het veel beter wisten dan, oh, laat ik hem maar noemen, Zacharias en Elisabeth en Simeon en Anna en de herders daarachter in het veld. Die wisten het. Die wisten het. In diens harte was er een verwachting gekomen van Gods genade. Die zagen dan naar uit. Die hongerden en die dorsten naar Gods gerechtigheid. Nee, het waren er maar weinig. Ze hadden bijna geen stem meer in het kapittel. Ze werden zelfs niet meer meegeteld. En toch waren ze daar. En dat moet je indenken. Dat was in het huis van God. Dat was in de kerk van Jezus Christus. Dat was in de tempel die tot eer van God was opgericht. Tientallen, honderdtallen, duizendtallen priesters waren er in die tijd. En ze kwamen en ze offerden en ze slachten en ze sprengden bloed en ze strooiden de wierook en ze baden tot God. Met hopen kwamen ze samen. En die arme zielen die begrepen zelf niet wat ze kwamen doen. Ze waren tevreden met hetgeen ze zelf deden. Ze zeiden, ziezo, we zijn weer naar de tempel geweest. We zijn van de vracht af. We hebben ons offertje gedaan. We hebben meegedaan aan de dienst. En wat kan de Heer nog meer van ons verwachten? Erg, hè? U weet, ik ben niet gewoon om met de toepassing te wachten tot de laatste 5 minuten van de preek. Ik zou dat we hier ook al met die toepassing wilden beginnen. Ik zou graag willen dat u uzelf op dit ogenblik rekenschap voor God gaf. Wat zit ik hier te doen? Waarom ben ik hier gekomen? In welke verhouding sta ik tot God? Wat heb ik lief? Wie heb ik lief? Waar werk ik voor? Waar strijd ik voor? Waar bid ik om? Waar ben ik mee bezig? Zo was dat in de tempel. O God, het zou geen wonder zijn als u in zo'n tempel niet meer wilde werken. Als u in zo'n volk uw genade niet wilde verheerlijken. Dat zou toch geen wonder zijn. Maar zie, God is genadig. Hij is toch tot die plaats die hij verkoren had. In het midden van de ontrouw van het volk. Gekomen. Met de eerste boodschap van verlossing. Na meer dan 400 jaar. Want zo lang heeft de profetie niet meer gesproken. Geen één profeet is ons ten troost gebleven. En niemand weet hoe lang het duren kan. Zo hebben ze gezongen 100 jaren lang. En dan komt God en dan denkt hij toch nog aan zijn verbond. Is dat gewoon? Had hij niet bij Babel kunnen uitkiezen of weet ik welke goddeloze stad in de wereld. Dan komt hij toch nog weer terug in zijn huis. Hem ter ere gesticht. In het midden van zijn volk. Wat het teken van zijn verbond droeg. Wel, dat mag vanmorgen ons dan hoop geven. In het midden van alle ellende, van alle droefheid, van zoveel die nog onbekeerd voortleven, dat hij toch nog komt in zijn kerk, in zijn gemeente, die aan zijn naam is gebonden, die met het teken van zijn verbond is gemerkt. Dat hij niet zegt, o Jeruzalem, jullie weten het zelf wel. Daar wil ik niet mee wezen. De meeste van de mensen zijn afgodendieners. Ze prijzen me met hun lippen, maar ze verachten me met hun hart. Nee, dat doet God niet. Dat doet God niet. Dat heeft hij toen nog niet gedaan, dat doet hij nu ook nog niet. Want hij is genadig en barmhartig. En zijn geduld is groot hoor, niet eindeloos. Dat heeft hij met Israël bewezen. Daar is een tijd gekomen dat Israël als een akker geploegd werd. En het godshuis met vuur verbrand. Maar hij is langmoedig en groot van goede tierenheid. Laten we die tijd besteden.
Jongens en meisjes, laten we die tijd besteden. Laten we er niet overheen leven, vaders en moeders. Want ik weet niet hoe lang God ons de boodschap nog brengen zal. In ieder geval, dit weet ik, zal niet eeuwig duren. Het is voor een tijd dat God ons genade bewijst. God noemt dat de welaangename tijd. De dag van zaligheid. En dan komt God in zijn huis, waar het ongeloof hoogtijd vierde, waar vormendienst de overhand had, waar de meeste mensen onverschillig waren onder de betekenis van de offers. En daar komt hij. En daar komt God. En daar wil hij toch komen. Wonderen. Wij zouden het niet doen. Nee. We zouden zeggen, nou als de menigte zich van me afkeert, dan moeten ze maar zien. Dan ga ik lopen, dan zoek ik een andere plek. Zo doet God niet. Hij is tot een einde toe barmhartig. Tot een einde toe. Daar in dat huis worden de offers gebracht. Priesters zijn samengekomen. Er waren er heel veel. Ze waren in 24 klassen verdeeld. En ze werden door het lot aangewezen. Zoveel waren er. Ze konden belangen na allemaal niet aan het dienstwerk in het heiligdom deelnemen. En degenen die aangewezen waren om deze 8 dagen, want dat ging over 8 dagen, dan weer andere, dan weer andere, dan weer andere. Om deze 8 dagen de Heere te mogen dienen. Dan werd weer ondergeloot welk werk ieder van die priesters in het heiligdom moest doen, mocht dienen. Want ik zei straks, lang al die priesters van die klasse konden niet deelnemen aan de dienst. Er waren er soms meer dan 1000. Nou, die konden natuurlijk niet allemaal in dat huis van God dienen. Dus die werden ook weer uitgeloot. En dan ook welk werk ze mochten verrichten. En nu was er 1 werk, dat was eigenlijk het heerlijkste werk, het werk waar de priesters het meest naar verlangden. Dat ze in het heiligdom mochten binnengaan, niet in het binnenste heiligdom. U weet, daar mocht alleen maar de hoge priester binnengaan, 1 keer per jaar, op de grote verzoendag. Nee, in het heiligdom, in het heilige. Om daar het reukoffer te brengen. Degene die eenmaal dat werk gedaan had, mocht het niet meer doen. Hij was uitgeloot, hij had zijn werk gedaan, nu moet een ander aan de beurt komen. Zo is er een dag gekomen dat het lot geworpen is, en dat lot is gevallen op een priester met de naam van Zacharias. En dat was nog 1 van de weinige priesters die de Heere vreesde. Wat zal die man er blij mee geweest zijn? Dat hij nou door het lot, door God zelf was aangewezen om dat grote werk in het heiligdom te mogen verrichten. Als dan namelijk daarbuiten in de voorhof het dier geslacht was en tot as was verbrand, dan werd van die vurige kolen genomen door een andere priester en die mocht dat, die kolen indragen in het heilige. En u weet, in het heilige, daar stond tafel van de toonbroden, de 7-armige kandelaar. En voor het gordijn van het heilige der heiligen, daar stond het reukofferaltaar. Dat was maar een klein altaar. De maten staan precies in de Bijbel. Lang niet zo groot natuurlijk als dat altaar daar buiten. Daar moesten de kolen, dus ik heb er pas nog iets van gezegd, daar moesten de kolen van het brandofferaltaar op gelegd worden. En op die kolen van dat brandofferaltaar, en dat mocht nou Zacharias doen. Als die eerste priester de kolen had gebracht, die vurige kolen van het brandofferaltaar daar buiten, en die had ze gelegd op dat reukofferaltaar, dan kwam de priester die het eigenlijke werk mocht doen, en dat was voor deze keer Zacharias. Met de schaal van reukwerk in zijn hand, dan ging de deur, het gordijn ging dicht, dan was hij helemaal alleen in het heilige. En dan mocht hij voor het aangezicht van God het reukwerk uitspreiden. En dat reukwerk, dat waren de gebeden van de heilige. In de voorhof lag dan het volk geknield of ze waren al opgestaan en ze hadden hun handen uitgebreid naar de hemel en riepen God aan om hulp en om bijstand en om genade. En terwijl dat gebeurde was hij bezig om daar binnen dat reukwerk te strooien op de vurige kolen die van het brandofferaltaar gekomen. Nogmaals vertel ik het u, want het is zo aangrijpend mooi. Die kolen van dat brandofferaltaar, daar was het lam geslacht. Daar had het bloed gevloeid, daar was het offer gebracht, daar had betaling plaatsgevonden. En op grond van dat vuur steeg nu de rook van het reukwerk, de gebeden der heiligen. De gebeden van deze priester die hier staat, de priester die vandaag aan de orde was om middelaar tussen God en de mensen te zijn. Als een afbeelding van onze Heer Jezus Christus. Je kan denken met welk een huiver dat zo'n priester, want hij was zelf ook een zondig mens. Hij had zelf ook verzoening nodig. Wat een huiver dat zo'n priester beving als hij daar stond bij het reukoffer altaar. En hij zag de reuk van het rook van het reukwerk opgaan voor God. En daar, terwijl hij daar staat en terwijl hij daar bezig is om zijn werk te doen, ten ure des reukoffers, dat is ook nog een bijzondere uur, want dat was de ure dat het lam geslacht is, in de namiddag, onze tijd 3 uur, dan had dat reukoffer plaats. Ik zeg een bijzonder plaats, maar ook een bijzondere tijd. Want op die tijd zou straks het grote reukwerk worden aangestoken. Op die tijd zou Jezus uitroepen, het is volbracht. Dat was reeds afgeschaduwd onder het Oude Testament. Straks de kinderen Gods van de nieuwe dag, die zouden dat gaan verstaan. Die zouden weten waarom Christus juist in die uren, de tijd van het reukoffer, zijn leven overgaf in de hand van zijn vader. En daarmee zijn ziel overgaf in de hand van God als een reukwerk. Wat opsteeg in de neusgaten van de God van de hemel en van de aarde. Dat was ook de tijd. In Ezra 9 kunt u het lezen. Als Ezra teruggekomen is uit de ballingschap van Babel en het volk het weer bederft voor God en Ezra geen raad weet met de zonde van het volk, dan is het ten tijde van het avondoffer. Wanneer die neergeknield lag voor God en het offer gebracht werd, dat hij lucht kreeg, dat hij ruimte kreeg om tot God te bidden voor het volk dat zelfs nadat ze teruggekomen waren uit de Babylonische ballingschap, de inzettingen van God weer verlaten hadden. We zouden zeggen, Ezra houdt er mee op, man. Met zo'n volk is niks te beginnen. Die hebben al alles gehad wat God maar doen kan. Ze hebben zegeningen gehad, ze hebben verdrukking gehad, ze zijn weggevoerd naar ballingschap. En ze zijn uit die ballingschap weer teruggebracht en ze mogen weer samenkomen voor het aangezicht des Heren. En ze trekken zich niks van God aan. Ze leven hun eigen leven. Je zou zeggen, Ezra, ga maar naar huis. Ga maar naar huis. Maar Ezra doet het niet. Ezra is bewogen met het volk. Ezra heeft zelf Gods genade ervaren. En die weet ook, uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. En als we dat in ons leven mogen ervaren, dan zijn we niet meer zo hard voor anderen. Dan roepen we ze toe, zolang als we leven, ook kom toch. Verlaat toch de slechtigheden en leef en treed op de weg der verstands. Want ik ben zelf behouden als door vuur. Kom toch, verlaat toch de wereld en de zon en kniel toch bij het altaar. Kom toch voor het aangezicht des Heren, bekeer je toch tot God. Verlaat toch de slechtigheden en leef en treed op de weg des verstands. God wilde zijn stem, de stem van Ezra, horen. En zoals straks, zoals later, ook de Heere hetgeen daar gebeurt in het heiligdom vervuld heeft en geopenbaard heeft in de Zoon van zijn liefde, zo mogen wij ook terug blikken naar de tijd dat Zacharias daar voor het aangezicht van de Heere stond. En dat hij het vuur bedekte met de wierook die opsteeg voor God als de gebeden der heiligen. En God erkende die dienst. God erkende die dienst. God zei niet, je kan doen wat je wil. En je kan preken wat je wil. En je kan reukwerk brengen wat je wil. En je kan beesten slachten wat je wil. Maar ik heb niks meer met jullie te doen. Ik wil zelfs niet meer met je te maken hebben. Dat zou toch niet vreemd zijn. Hè? Dat zou toch niet vreemd zijn als verreweg grootste gedeelte van Israël niks van God en van zijn dienst meer weten wil. Dat die hele dienst van God net vormendienst geworden was. Dienst aan zichzelf. Kijk eens hoe goed dat ik ben voor God. Kijk eens wat ik allemaal voor God over heb. Ik kom nog naar de kerk en ik zing nog de psalmen. Ja, ja. Ja, ja. Maar God kijkt in je hart. En God weet hoe het in je hart gesteld is. Of dat je waarlijk naar het huis van God gekomen bent. Arm, berooid, ellendig, ongelukkig. Om je smekingen voor het aangezicht van God neder te werpen als een hulpeloos. En om je lege handen naar God uit te breiden. Ach, Heere, help. Zie mij aan met mededoog, heb medelij met mij. Wees mij genadig, o God, verwerp me van voor uw aangezicht toch niet. O God, gedenk aan mij naar de trouw van uw verbond. Was het zo vanmorgen in je hart? Geef eens een rekenschap van je kerkgaan vanmorgen. Denk eens na waarom je hier gekomen bent, hoe het in je hart was. Want toch, en dat is dan tot troost, toch wil God daar in dat huis van God, in die tempel komen. En wil hij daar toch zijn genade openbaren. En dan heeft hij het zo beschikt dat er juist op deze dag een priester mag staan die naar hem verlangt. Die naar hem uitziet, die op hem wacht. En met die zal hij spreken. Het was niet zoals één van die kinderen of twee van die kinderen van Aaron in vroege dagen. Je weet wel, die hadden vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere gebracht. Vuur wat niet van het brandoffer al daar kwam. Zomaar eigen vuur. Die dachten tot God te kunnen naderen in hun eigen naam. Want ze waren toch de slechtste niet. En die zijn verteerd, dat weet u wel. Die heeft God doodgeslagen. Voor het altaar. Nee, zo was het hier niet. Zacharias staat daar bij het altaar. En met de rook van het reukwerk stijgt het gebed uit zijn bange ziel omhoog. O God, hoe lang nog? Zult ge u niet ontfermen over Juda, over het huis van Jacob, over uw erfenis die dun geworden is? En daarbij had hij nog een last in zijn leven, want hij was al ver op zijn dagen gekomen. Samen met zijn vrouw, Elisabeth. En hij had geen kind. Er zal uit hem geen priester meer voortkomen. Met hem zal de bediening ophouden in zijn geslacht. Hij zal de laatste zijn. Ze hebben er dikwijls om gevraagd, maar zoals dat gaat. Als je om dingen vraagt die je graag wil hebben. En het duurt een maand, en het duurt een jaar, en het duurt jaren, en de tijd is verstreken. Ach, wie durft dan nog op God te hopen? Wie durft dan nog te vragen, o God, denk aan uw verbond en houd mijn geslacht in stand. Hoe het ook zij, ze hebben erom gevraagd, dat is duidelijk, samen met zijn vrouw, want die engel... Die engel die nou bij hem komt, die zal zeggen, uw gebed is verhoord. Dus zeker heeft hij gebeden, samen met zijn vrouw, in het huis van God, thuis, een gebeden voor God opgezonden. Beide rechtvaardig voor God. En u moet dat natuurlijk niet in de zin zien, alsof het mensen waren die ver boven de anderen uitstaken door nooit geen zonde te doen. Want hoe is een mens rechtvaardig voor God, dat weten wij toch wel, hè? Een mens is rechtvaardig voor God door het geloof in de Heere Jezus Christus. De hebben we toch van jongs af gehoord, hè? Niet door wat we zelf goed gedaan hebben voor God. Want dat hebben we uit genade gedaan. Maar we zijn rechtvaardig voor God. Als onze ziel zich vastklemt aan het kind in de kribben. Aan het offer van Golgotha. Kort gezegd, als we Jezus Christus hebben liefgekregen. En in hem geloven. Door dat geloof. En door dat geloof alleen. Zijn we rechtvaardig voor God. Dan heeft God onze zonde weggenomen. Nou, zo was het ook bij deze priester. Al was het dan nog zo donker in Israël. En al waren er nog weinig van zijn broeders. Die met datzelfde geloof begiftigd waren. Al dienden dan de meesten op een vreemde, verkeerde, wettische, wereldse wijze. Hun God, hij niet. Hij niet. Hij stond voor het aangezicht des Heren. Als een rechtvaardige. Hij leefde in de verwachting dat de Messias zou komen. Want daar was het geloof van de oud-testamentische Israëliet op gericht. Op de Messias. Dat de Heere de hemel zou scheuren. Dat hij nederkomen zou. Daar was zijn oog op gericht. In dat geloof is Abraham, Isaac en Jacob gestorven. In dat geloof hebben ze geleefd. En het geschiedde als hij het priesterambt voor God in de beurt zijn dag worden bediende naar de gewoonte van de priesterlijke bediening en te loten gevallen in het huis van de Heere, dat hij zou ingaan in de tempel des Heer om te reuk offeren. En al de menigte des volks was buiten biddende ten uren van het reukoffer. Dan werd van hem gezien een engel des Heere. En het wordt precies aangeduid, staande ter rechterhand van het altaar des reukoffers. Hij stond op de plaats der bediening. Staat er niet voor niks bij. Daar op de, we zouden zeggen, precies op de rechte plaats. God aangenaam om het reukwerk de Heere te brengen. En Zacharias hem ziende werd ontroerd. Dat kunnen we begrijpen. Ontroerd. Dat is nog nooit eerder gebeurd in zijn dagen. Ik zei straks, het was 400 jaar geleden dat God op kennelijke wijze met zijn volk gesproken had door de profeten, door openbaring en door gezicht en door droom en door engelen. 400 jaar, je moest denken. 1992, 400 jaar terug de tijd, hè. En in al die jaren was er geen profeet geweest. In al die jaren was er geen gezicht geweest. In al die jaren waren er geen dromen of visioenen geweest waardoor God zich openbaard had. 4 eeuwen lang was de profetie gesloten gebleven. En toch waren er nog mensen die op de Heere hoopten. Die in de duisternis van het leven en in de nacht die over de kerk gedaald was. En de glans was van het volk van Israël verdwenen. Want Herodes was koning in die dag. Dat de keizer Augustus het voor het zeggen had. Toen de kerk van de Heer ineengekrompen was. Tot een klein hoopske. Toen heeft God aan zijn verbond gedacht. Ja, op God kan je aan. God kan op ons niet aan. Helaas, nee, niet. Nooit niet. Maar wij kunnen op God wel aan. Hij ligt niet. Hij doet wat hij zegt. En zijn beloften zullen vervuld worden. Denk je er nog aan? Als je naar huis gaat straks. Dat je ook het teken van die belofte draagt. Denk je nog aan dat God je het woord brengt. Het woord van zijn genade. En dat God beloofd heeft dat het nooit ledig tot hem zal wederkeren. Dat het doen zal wat hem behaagt. En voorspoedig zal zijn daaraan. Daar waar hij het zenden zal. Denk je eraan. En beweegt het je hart om te zeggen, o God. O God, zegen anderen, maar zegen ook mij. Als u dan nog in het midden van uw geweten bent. Als u dan nog mensen tot u bekeert. Als u dan nog jongens en meisjes roept tot de dienst van u. O, roep dan ook mij, Heer. Neem dan ook mijn hart in uw hand. Bekeer dan ook mijn leven tot de levende God van de vormendienst, van de vroomheid, van de wereld. Naar God. Heer, doet u. Daar staat een priester en hij heeft een vrouw. En er zijn er nog een paar in het veld. God is een kerk genadig. Hij vreest, dat kunnen we begrijpen. Wie zou niet vrezen een engelenverschijning te zien? En dan op zulke heilige plaats. Er zijn er vroeger ook al eens doodgevallen. Ik heb straks de namen al genoemd. Die vreemd vuur brachten. Voor het aangezicht des Heeren. Die niet in de naam van Jezus Christus en van de verzoening door zijn bloed tot God naderen. Daar staat hij. En dan nog een engel uit de hemel. Een blinkend witte gestalte. En die met hem spreekt. Zacharias, vrees niet. Want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. U weet wat Johannes betekent. Johannes betekent de Heere is genadig. Zijn er hier ook nog jongens die Johannes heten of man? Denk nog eens aan uw naam. De Heere is genadig. Dat betekent Johannes. Denk het maar goed aan. En kniel maar voor God. En vraag of dat hij ook die genade die hij aan deze Johannes gegeven heeft. In uw hart wil verheerlijken. En ook al heet je geen Johannes. De Heer is traag tot doen. En hij hoort het gebed van een arme zondaar. Die zich tot hem wendt. Ge zult zijn naam heten. Johannes. En dan in deze tijd, de Heere is genade. Zou het niet veel meer gepast geweest zijn als de Heere gezegd had. De Heere is een brandend vuur. En die is een alles wegvagende stormwind. De Heere is het zat. En de Heere is moe. Van al je brandofferen en je reukofferen. Ach, de genade van de Heere is onbeperkt. En onbegrijpelijk. En die genade staat altijd tegenover schuld. Niemand hoeft te zeggen. Ja, maar als ik nou eens zo was. En als ik nou eens zo was. Of als ik, nou, of als ik dat nou niet meer zou doen. Het, dan is genade geen genade meer. Als u enige voorwaarden bij God wil aandragen. Om u vanmorgen genadig te zijn. Dan mist u de genade. Want genade, zeg ik, staat tegenover schuld. God wil hebben dat u beleidt die u bent. En dat is een rechteloze, een zondaar, schuldige. Een mens die het niet verdient heeft. Bij wie het niet meer kan, hier kon het zelfs in de natuurlijke weg ook niet meer. Maar de Heere heeft het beloofd. Hij heeft gezegd, uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En iemand die groot is voor de Heer. Die zal ook grote werken doen van de Heer. Door de Heer. Tot eer van de Heer. Hij zal een Nazareër zijn. Geen wijn of sterke drank zal hij drinken. Hij zal met een heilige geest vervuld worden. En dan het laatste. En hij zal vele der kinderen Israëls. Bekeren. Tot een Heere. Hun God. Hij zal dat doen. Die Johannes. Die zal vele kinderen Israëls. Tot een Heere. Bekeren. Hij zal ze dat woord van God brengen. En dat valt niet mee hoor. Dat valt niet mee. Oh nee, als je hier verder gaat lezen. Straks ook in het derde hoofdstuk. Als je zijn openbare bediening gaat beginnen. Oh, dan hoort hij het. Dan hoort het volk het. Andere gebroedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn. Brengt vruchten voort van geloof en bekering. Waardig. Oh, dan laat ik. Vuur van de hemel vallen, dan torent die met bliksem en donderslagen onder dat volk, dat vrome volk. Maar ze waren niet vroom. Dat godsdienstige volk, maar ze dienden andere goden. En daar werden ze aan ontdekt. Schijn, schijn, niks als schijn. Zwaar doen, ernstig doen, bij de waarheid zweren, maar het alles aan je laars lappen. Zo deed het volk van Israël. En daarvoor kwam Johannes met de bijl, met het geweld van de wet van God, met het oordeel: als u niet bekeert, dan zult u uitgeroeid worden. Elke boom die geen vrucht draagt, zal uitgekapt. En hij zal in het vuur geworpen worden. Dat was een boodschap. Het was toch een dierbare boodschap. Het was een boodschap, hoe huiveringwekkend ook. Een boodschap om van te rillen. Maar het was toch een boodschap tegen de achtergrond van Gods genade. Het was het pak slaag dat een vader zijn ontrouw kind geeft. Waarom? Om het te doen wederkeren. Zo is God. Misschien leeft u ook in de klem van allerlei tegenspoed en ellende en moeite en verdriet. Verhard je dan niet tegen God? Zeg dan niet, nou, van God hoef je ook niet te verwachten, want hij laat mij ook in mijn ellende stikken. Ziet dan, lieve, dat het een slaande hand is van God tegen uw zonde. Om u af te drijven van uw eigen gerechtigheden of van de zonde waarmee gevol zit, van de wereld waar uw hart mee vervuld is, van het goed van deze aarde wat uw enigste verlangen is. Ziet het dan toch wat God ermee bedoelt. En buig u onder de roede. En zeg dan voor God: o God, wat bedoelt u ermee? O God, gestraf me. Maar laat het niet zijn in uw toorn. Niet om me van voor uw aangezicht te verwerpen. Laat het de kastijding van een vader zijn. En buig dan mijn hart. Om het te bekennen, ik heb tegen u alleen overtreden. En ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. En daarom overkomt mij al deze ellende, deze moeite en dit verdriet. Want achter hem, achter deze woorden, ja, nee, niet eens achter deze woorden, maar diezelfde Johannes die gezegd heeft, al je gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, waardeloos voor God, die heeft ook gezegd, daar is het lam. Zie het lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. O, als God je beukt, als God je straft, als God je tegenkomt. Dan doet hij dat niet omdat hij geen lust aan je heeft. Omdat hij in de hel wil werpen. Want dan zegt God: laat ze maar gaan. Ik wil me er zelfs niet mee bemoeien. Ze doen maar. Ze gaan maar op de weg naar de hel. Nee, als God je nog tegenkomt. Als hij je hart nog vastgrijpt. Als hij je nog laat zien. Zo kan het niet langer. Denk erom, zo kan het niet langer. Dan doet hij dat omdat hij God is. Genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid. Dan laat hij die Johannes geboren worden. En dan laat hij die Johannes straks spreken met een kemelsharen mantel aan. Als een bode die in het midden van het volk het oordeel aanzegt. En de gerechtigheid Gods verkondigt. Maar de achtergrond daarvan is: hij komt. Hij komt te redden. De redder die verlorene redt, die wenende de tranen droogt, die ellendige hulp verschaft. Die mensen die alleen zijn, alleen in hun nood, door niemand meer te redden, een helper zouden ze hebben in hem, het lam Gods. Hij komt, die de zonde wegneemt, die de schaduwen gaat verdrijven, die de nood van uw leven gedragen heeft op het hout des kruis. En hij zal vele der kinderen Israëls bekeren tot een Heer. Die Johannes, die zal dat doen. Kun je begrijpen dat Zacharias ontroerd was? Kun je begrijpen dat hij in verwondering hoorde wat de engel zegt? Jammer. Jammer dat Zacharias niet in dat geloof gebleven is. Want nauwelijks heeft hij de bode der verlossing gehoord. Of hij zegt: ja maar, ja maar, ja, ja maar. Ja maar, dat verdoemde ja maar. Dat altijd als God het zegt, zeggen ja maar. Daar zit ons hart vol van. Altijd maar God tegenspreken. Altijd doen alsof God niet getrouw is. Alsof hij het niet meent. Alsof zijn woord niet genoeg is. Hij heeft er schade van geleid. De engel zegt: je hebt God niet vertrouwd. Met je ja maar. En nog een teken bij. Is het niet genoeg dat ik hier sta? Ik ben Gabriel, zegt de engel die voor God staat. Ik ben een boodschapper van de God van de hemel en van de aarde. Kunt u zo makkelijk die boodschap naast u neerleggen? En naar huis gaan en koffie drinken en alles vergeten. En dan toch vroom zeggen, ja, mocht het nou mij ook eens gebeuren. Daarmee verloochent u de verkondiging van het evangelie die u vanmorgen gehoord hebt. Dat hij komen zou waar geen plaats voor hem was. Door de weg van de onmogelijkheid uit de verstorven moeder. Net omdat hij het zegt. Omdat hij het zegt, zal hij het doen. Dat is God. Zo wil hij het ook voor u doen. Maar eer ik daarvan nog een paar woorden zeg, laat ons eerst zingen. Uit Psalm 141. Het eerste en het tweede vers. 141 vers 1 en 2. Ik roep hier in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn nood. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilige aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht als offers. Die des avonds branden. 141 vers 1 en 2. Geef er nog een paar woorden. Hoe dikwijls hebben we al kerstfeest gevierd. Hoe menigmaal hebben we de stem van de voorloper Johannes in ons leven al gehoord. Toen die ook ons toegeroepen heeft, bereid de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Bent u er wel eens bij bezig geweest? Heb u de weg voor de Heere alles recht gemaakt? Nee, hou op met je vrome smoesjes. Zeg niet, het is allemaal genade. Mens kan er allemaal niks aan doen. Daarmee ga je naar de hel. Dat deuntje zing je nou al jaren. Zou je nou eens niet luisteren naar de Heere? Zou je nu de baan eens niet recht maken en de weg niet vervolgen? Ja, zeg je, wat moet ik dan doen om zalig te worden? Wel, je moet de goddeloosheden en de zonde verlaten. Hij moet vluchten naar de Heer. Dat moet je doen. De wereld verlaten. De oude natuur doden. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Begint er maar aan. Dan zou je erachter komen dat je het niet kan. Maar dan zou je ook naar God gaan roepen. Als je de noodzaak er maar van ziet. Dan zou je ook naar God gaan roepen. Die het wel kan. Dan zou je op weg zijn naar kerstfeest. Als je het woord van Johannes ter harte neemt. De geboorte van Johannes. En het werk wat hij is komen doen. En de openbaring van God. Door middel van Johannes. Want wij weten veel meer dan Zacharias en Elisabeth wisten. Maar ze waren ermee verblijd. Want God had hun stem gehoord. En het was de voorloper van de Messias. Die ze verwachtten. Op wiens oog geslagen was. Wiens hart brandde naar hem. De verlosser. En nu geeft de Heer is het beginsel daarvan. In hun hart, in hun leven te mogen ervaren. Hij heeft de nacht doorbroken. De zon des heils. Die staat er aan de kimmen. Straks dan zal die opgaan. En dan zal die Israël beschijnen. Licht zo groot. Zo schoon gedaald van s hemels troon. Straalt volk bij volk. In de ogen ook ons. Ook ons. Die zon die staat nog aan de hemel. Aan het firmament. Gods vriendelijk oog. Is er nog. Het is nog genade. Dat u dit laat verkondigen. Het is de welaangename tijd. De dag van zaligheid. Gebruik dan de tijd die God u gegeven heeft. Zoek den Heere, want hij is nu te vinden. Roep hem aan, want hij is nu nabij. O, ik weet er zijn die zeggen ja. Het is bij mij nou net als bij dat volk. Lang, lang geleden dat ik het aangezicht van God in genade en in gerechtigheid heb mogen aanschouwen. Dat ik de vrede met God gesmaakt heb. Dat mijn hart opsprong van vreugde in de God van mijn heil. Maar het is nog geen 400 jaar geleden. Dat kan. Het mogen dan 40 dagen. Ach, het mogen dan 40 jaar geleden zijn. Maar God is getrouwd. Door de nacht zo bang, zo dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Dat doet God. En op de weg naar de hemel geeft hij ons van tijd tot tijd dit evangelie te geloven. Die stem van de roepende in de woestijn. Die altijd weer vooraf gaat. Eerdat we het zacht geruis van de voeten van Jezus mogen vernemen. Die achter hem komt. Om de wond door Johannes geslagen te helen. Met de balsem van zijn liefde. En om ons te verkondigen dat hij gekomen is. Niet om rechtvaardigen te roepen. Maar zondaren tot bekering. Wel als hij dan onder het kruis gebogen zat. Als ongeloof en zonde u dan tot een smart geworden zijn. Hoop op den Heer. Geen vromen is Israël in nood. Daar zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden. Gaan ze Israël eens spreiden. Dat is hij gewoon om te doen. Hier. Hier hebben we het voorbeeld. Hier hebben we het evangelie. Dat gisteren en heden nog net zo warm is. En net zo heerlijk is. En net zo vertroostend is. En net zo nederbuigend is. Als in de dagen van Zacharias en van Elisabeth. Zeg dan niet, waarbij zal ik het weten? Want dit evangelie is voor u genoeg. Om u te buigen aan de voeten van hem. De Emmanuel die komt om de treurigen te troosten. Om de treurigen van Sion toe te roepen dat hun strijd vervuld is, hun ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen zal. Voor al haar plaag. O, hoop op den Heren, verslagenen van hart en verbrokenen van geest. God zal zijn werk niet in de donker laten ondergaan. Hij zal haastelijk komen, want die lief gehad heeft, die heeft die lief gehad ten einde toe. Het was onvoorstelbare liefde. Dat hij deze Johannes gezonden heeft. Om dat volk van Israël te bereiden. De weg te bereiden. Voor hem die achter hem komen zal. En zijn harde woorden. En zijn zware slagen. En zijn tegenheden. En zijn beproeving. waarin die dat volk eeuwenlang geleid heeft, hebben hun niet laten verloren gaan. Dat kan ook niet. Want gij die God vreest in al uw ziel verdriet, houdt aan. Grijp moet uw hart, zal vrolijk leven. Noodruftigen, vergeet zijn goedheid niet. Nooit zal God zijn gevangenen begeven. Amen. Heere, ge zult komen, want ge zijt gekomen. Ge zult vervullen wat u begonnen zijt te doen. Hij zal de armen en de kleine genadig zijn en goed. Degene die schreien en wenen, die werd hier vriendelijk en goed. Heere, dat doet u nog. Laat er zo ook een arm en ellendig volk zijn in het midden van ons, dat op uw naam vertrouwt, dat niet verder kan, dat er buiten staat, dat hulpeloos rondleeft op deze verloren wereld, maar in wie het licht opgaat, het licht, de ster van Bethlehem, daar is verwachting, daar is hoop, omdat er bij uw barmhartigheid en genade is altijd geweest. Laten de harten van de ongetroosten versterken. Geef dat we niet in de put van hetzelfde ongeloof zullen vallen waarin Zacharias gevallen is. Dat we terwijl we het evangelie mogen horen en toch nog zeggen, waarbij zal ik het weten? De boodschap van uw genade mogen zien aan verlorenen bewezen en toch zeggen, het zal voor mij wel niet zijn. Heere, dat vervloekte, dat gekruisigde ongeloof, o laat ook dat ongeloof in ons de doodsteek krijgen. Laat het wegsterven onder de gloed van uw liefde, van uw barmhartigheid en van uw genade. Laat het verbranden, zodat we geloven mogen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dan hebben we houvast aan uw genade. Dan kunnen we verder, door de tijd naar de eeuwigheid. Laat het zijn tot bekering van degene die uw stem nog nooit gehoord hebben, opdat uw koninkrijk komen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog uit Psalm 98, het laatste vers.
Dan de stroom.
Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.